Gemeente. Op deze Israël en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 116, vers 1, God heb ik lief, en ook vers 4, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Ik noem nu het eerste en het vierde vers van Psalm 116. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met samen te zingen Psalm 122. Alle drie de verzen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblijft. Psalm 122 zingen we. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we uit op toonhoogte nummer 444. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Op toonhoogte 444. We gaan nu voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u die de God bent van Abraham, Isaac en Jacob, van uw volk Israël, u mogen we vader noemen, vanwege Jezus Christus uw Zoon, onze Heere en Heiland. Op deze Israël zondag mogen we tot u komen, beseffend dat u het bent die begonnen bent als schepper, maar ook als onderhouder, en die uw volk Israël hebt uitgekozen in Abraham. Met hem bent u onderweg gegaan, een lange reis makend de geschiedenis door, vanuit het verre Ur naar het beloofde land. We lezen die geschiedenissen in de Bijbel en telkens weer hebt u het woord gevoerd, gesproken, van u laten horen. Aan mensen die soms twijfelden, zoals een Abraham, mensen zoals wij net zo goed. Telkens weer hebt u het woord gevoerd tot mensen die soms weigerden te luisteren. Mensen zoals wij, net zo goed. Telkens weer hebt u er niet het zwijgen toe gedaan, maar van u laten horen, opdat we ophoren zouden en opkijken van wie u bent en blijft. De God die trouw is en trouw houdt, niet maar eventjes, maar bij voortduur. U bent het die zelfs een verbinding, een verbond bent aangegaan met mensen. En we danken u ervoor dat u het bent die dat in stand houdt, die niet loslaat, maar doorgaat. Teken daarvan is ook dat we vanmorgen weer samen mogen komen hier in de kerk, tezamen met wie thuis meeluistert op dit moment of op een later tijdstip. En geef, Heere God, dat we het niet alleen horen en aanhoren, maar er ook door geraakt en geroerd worden en mee onderweg zullen zijn in het leven van elke dag. We danken u dat u onze God bent, die trouw houdt, woord houdt en niet loslaat. Zo zijn we ook deze dienst weer begonnen. En daarom leggen we deze dienst ook in uw handen. We verwachten het van u. We zien op u. We hopen op u. En zonder u kunnen we niet. Heere God, laat zo oren en harten geopend zijn wereldwijd. Hier in Ochten. Verder in Nederland, in Europa. Maar ook in Israël. En geef dat ook daar de echte rust gevonden wordt. In die ene naam die u onder de hemel gegeven hebt tot zaligheid van Jezus Christus. Heere God, neem ons zo in uw hoede. Hier en daar wereldwijd. Dat vragen we onverdiend uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen, uit 1 Samuel 23, vanaf vers 14. En dan lezen we tot en met het eerste vers van 1 Samuel 24. 1 Samuel 23, vanaf vers 14, tot en met 1 Samuel 24, het eerste vers. David verbleef in de woestijn in de bergvestingen. Hij verbleef in het bergland in de woestijn Zif. En Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet over in zijn hand. Toen David zag dat Saul erop uitgetrokken was om hem naar het leven te staan, was David in de woestijn Zif in Goreza. Toen stond Jonathan, de zoon van Saul, op en ging naar David in Goreza. En hij bemoedigde hem in God. Hij zei tegen hem: wees niet bevreesd, want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden, maar jij zult koning worden over Israël, en ik zal de tweede na jou zijn. Ook mijn vader Saul weet dit wel. En ze sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heere. En David bleef in Goreza, maar Jonathan ging naar zijn huis. Toen trokken de Zefieten naar Saul in Gibea en zeiden: weet u niet dat David zich bij ons verborgen heeft in de bergvestingen in Goreza, op de heuvel van Hachila, die ten zuiden van de wildernis ligt? Wel nu, koning, kom dan snel, overeenkomstig het volle verlangen van uw ziel. Dan is het aan ons hem uit te leveren in de hand van de koning. Toen zei Saul: mogen u door de Heere gezegend worden, omdat u medelijden met mij gehad hebt. Ga toch op weg en verkrijg nog meer zekerheid. Vergewis u ervan en verken de plaats waar hij zijn voet gezet heeft en wie hem daar gezien heeft, want men heeft mij gezegd dat hij zeer listig te werk gaat. En zie meer te weten te komen over alle plaatsen waar hij zich schuilhoudt. En kom dan weer naar mij toe met zekerheid, dan zal ik met u meegaan. En het zal gebeuren, als hij in het land is, dat ik hem onder alle duizenden van Juda zal opsporen. Toen stonden ze op en gingen naar Zif voor Saul uit. David en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, in de vlakte ten zuiden van de wildernis. Toen Saul en zijn mannen hem gingen zoeken, vertelde men dat aan David. En hij trok weg van de rots en bleef in de woestijn van Maon. Toen Saul dat hoorde, joeg hij David na in de woestijn van Maon. Saul ging aan de ene zijde van de berg en David met zijn mannen aan de andere zijde van de berg. Nu gebeurde het, terwijl David zich haastte om aan Saul te ontkomen, en Saul en zijn mannen David en zijn mannen omsingeld hadden om hen te grijpen, dat er een bode naar Saul kwam met de boodschap: haast u en kom, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Toen keerde Saul terug van het najagen van David en ging de Filistijnen tegemoet. Daarom noemde men die plaats Sela Machlekot. David trok daar vandaan en bleef in de bergvestingen van Engedi. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij wat we lazen in het slotgedeelte van vers 16, vers 17 en het begin van vers 18. Waar wij lazen: en Jonathan bemoedigde David in God. Hij zei tegen hem: wees niet bevreesd, want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden, maar jij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede na jou zijn. Ook mijn vader Saul weet dit wel. En ze sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heere. Tot zover ons tekstgedeelte. Voor we dit overdenken met elkaar, willen we nog zingen van Psalm 33. De versen 10 en 11 zijn: machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. We zingen van Psalm 33, de versen 10 en 11. Gemeente des Heren, vandaag hebben we de eerste zondag in oktober. En dat is de zogenoemde Israëlzondag. Je hebt daarover kunnen lezen in het kerkblad. En op deze zondag in het jaar geven we uiting aan onze roeping. Zo stond er als kerk, roeping als kerk, om onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël tot uitdrukking te brengen. Israël, volk dat permanent leeft te midden van dreiging. Volk van God, te midden van een islamitische wereld. Volk van God met een wonderbaarlijk ontstaan en een onbegrepen bestaan, verguisd aan alle kanten. David lijkt heel veel op het volk Israël, waar hij later koning over zou zijn. En toch, hè, boven dat alles uit blijft staan, dat wat God belooft, dat volbrengt hij ook. Dat zie je. En dat merk je op. Je ziet dat ook aan de geschiedenissen die we nu alweer een tijd volgen van David. Als aanstaande koning van Israël. En onze verbondenheid met het Joodse volk mag mede daardoor ook tot uitdrukking komen dat we de prediking van het Oude Testament niet overslaan, niet vergeten, niet van een mindere kwaliteit achten. En toch, bij heel veel mensen schiet het Oude Testament er al zo gemakkelijk bij in. Terwijl toch iemand als Jezus en ook als Paulus hun wortels hebben in het Jodendom. Vanmorgen komen we in de stof die we met elkaar willen overdenken uit 1 Samuel ineens Jonathan weer tegen. Het is even stil geweest rondom hem nadat David en Jonathan afscheid hadden genomen vanwege die hachelijke situatie met Jonathans vader, koning Saul. Saul was de eerste koning over Israël. Weet je nog wat Samuel zei, de profeet, toen hij Saul kwam zalven tot koning over Israël? Samuel die zei, de Heere heeft mij gezonden om u te zalven tot koning over mijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van de Heere. En ik vraag me af of Saul dat gedaan heeft. Heeft hij geluisterd naar zijn opdrachtgever? Ja, hoe ben je zelf? In hoeverre luister je en gehoorzaam je aan je opdrachtgever met een grote O? Kijk, voordat er een koning was in Israël, was het ook niet alles. Echt niet. In het Bijbelboek Richteren lees je bijvoorbeeld dat er herhaaldelijk geschreven staat: in die dagen was er geen koning in Israël. En daar staat er gelijk achter aangeschreven: en ieder deed maar wat goed was in zijn eigen ogen. Nou, dat is ook de realiteit van de wereld om je heen. Kijk maar. Ieder wil vrij zijn, gewoon doen wat goed is in je eigen ogen, en een ander moet daar vooral niks van zeggen en niks van vinden. We doen wat goed is in onze eigen ogen, in de wereld, in de kerk, op het gemeenteerf. En wat doe je dan? Dan lever je elkaar eigenlijk over aan de chaos, aan de wildernis. Komt er niks van terecht. zonder bestuur, zonder koning, is dat niet alles. Zeg maar gerust niks. Maar nu met Saul als koning hier in het Oude Testament, je weet wat er over zijn koningschap geschreven staat, hè? De Heere had er berouw over dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. Nou, en in dat geweldige spanningsveld is David dus op de vlucht. David, de komende koning van Israël, jawel, nog steeds. En Saul die hem achterna zit en die dat niet wil. En dan ineens is daar dat onverwachte bezoek van Jonathan. Mooi, hè? Mooi hoe die zomaar ineens daar is. Ik denk dat dat misschien wel het kenmerkende is, of een kenmerk is van een echte vriend, dat die er is voor je. En dat hij er ook nog eens een keer op tijd is. Want voor je vrienden ben je er. En ben je er ook op tijd. Heb je vrienden? Ja, echte bedoel ik, hè? Met wie je praat. Onder vier ogen. En met wie je dingen deelt. En voor wie je echt geen geheimen hebt. Voor wie je er echt helemaal bent. Op tijd. Op een gegeven moment dan zegt Jezus van zijn discipelen. En dat zijn prachtige woorden. Ik heb u vrienden genoemd. Omdat ik u alles van wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. En blijkbaar bedoelt Jezus, dan hoor je bij de ingewijden. En blijkbaar legt Jezus dan dus de verbinding ook naar zijn vader toe en van zijn vader uit. En dat vertelt hij aan zijn discipelen, zijn vrienden door. En daarom leg ik er ook de vinger bij wat Jonathan hier doet met David. Er staat, hij bemoedigde hem. Oh, dat kun je allemaal wel eens doen. Nou, kom op joh. Kop op. Tegenaan. Nee, er staat nog iets bij. Hij bemoedigde hem in God. Ja, dat lees je dan in onze vertaling, in de herziene Statenvertaling. Maar de oude Statenvertaling die schreef, hij versterkte zijn hand in God. Ja, dat is een beetje onbegrijpelijk gezegd. Hij versterkte zijn hand in God. Moest er dan gips omheen of zo? Dat hij wat sterker werd? Nee, de hand, dat is het beeld, het symbool van handelen, van handelingen, van doen, van daden, van kracht, van macht, van steun. Je ziet nog eens mensen, die zie je handje drukken, hè? Dat ken je wel. Soms met de meest vreselijke gevolgen. Om eens te kijken wie er de sterkste is. Nou, dat gevecht, om zo te zeggen, dat maakt David aan den lijve onder mee. Aan den lijve mee. Hij ondervindt dat als het ware het opgejaagde wild is van Saul. En dan dit te horen. Hij wordt bemoedigd in God. Hij sterkte zijn hand in God. Die uitdrukking die zijn we ondertussen al een aantal keer tegengekomen, waarin dan de hand naar voren komt. Saul beweert dat de priesters op de hand van David zijn. Dat is niet echt natuurlijk dat al die priesters op zijn... Nee, in zijn macht, aan zijn kant, hem steun geven. God belooft dat hij de Filistijnen in de hand van David geeft. In de macht van David. Saul, die denkt dat God David in zijn hand gegeven heeft. Maar nee, God gaf hem niet over in Sauls hand. Moed, kracht, macht, sterkte. Als je wel eens zit hè, met de vraag, met het probleem. Waar komt mijn hulp vandaan? Nee, niet van de berg. Hoger nog dan de berg. Welzalig, drie keer te feliciteren betekent dat als je sterkte in God is. Nou, dat vertelt Jonathan dus aan David. Hij bemoedigde hem in God. Dat is wel zoiets geweldigs, hè? Als je elkaar daarmee mag bemoedigen, als je elkaar daarop mag wijzen, dat je elkaar daarmee verder helpt, een hart onder de riem steekt. Nou, ga dat maar eens na onder elkaar, hè? Waar heb je het zo al onder als vrienden zijnde, als vriendinnen onder elkaar? Zullen we een pilsje pakken? Kijk, daar hebben we het over. Dat kan ook onder vrienden. Of gewoon onder de koffie. Of als je ergens op de thee bent, waar praat je over? Kan ook op de stoep bij de winkel. Onder de alledaagse dorpsgebeurtenissen die uitgewisseld worden. Misschien wel straatroddels, wie zal het zeggen? Waar je uiteindelijk niks aan hebt en niks mee kunt. Of sterker nog, hooguit kun je ze nog sterker vertellen. Maar iemand bemoedigen in God. Doe je dat wel eens? Heb je het daar wel eens over? Waarover nou? Nou, wat God voor je betekent. En wat God ook voor die ander wil betekenen en wil zijn. Hoe hij was en hoe hij is en hoe hij zal zijn, hoe hij blijft. Durven we dat? Elkaar te wijzen. Op God en wat hij zei en zegt. Bemoedigen. Als je God verzwijgt in je vriendschappen, in je relaties, in je omgeving, in je gezin. Als je God doodzwijgt. Ach, waar moet ik dan mijn sterkte vandaan halen? Mijn macht, mijn kracht, mijn steun. Nergens toch? Bemoedigen in God. Bemoedigen in de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik heb het nodig hoor, in het strijdperk van dit leven. Er wordt vandaag de dag door heel veel mensen heel veel geklaagd. Soms dan krijg je er een sik van. Heel veel geklaagd. En meestal niet eens op het goede adres. Om te beginnen op het hoogste adres. Er wordt heel veel gewezen, hè, met dat vingertje. En ondertussen dan wijzen de drie vingers naar jezelf. En zo wordt er gewezen en geklaagd. En er wordt zo weinig gesproken, gecommuniceerd. Alsof ze het maar van je gezicht af moeten lezen waar de schoen wringt. Waar zijn de vrienden, waar zijn de vriendinnen om elkaar te bemoedigen in God? In wie al mijn heil en al mijn eer gelegen is. En maar niet te blijven meehuilen met de wolven in het bos. Je kunt zoveel voor elkaar betekenen, hè? In God en vanuit God. Zoveel goeds in God en voor Gods aangezicht. Je zou dat met een duur woord ook pastoraat kunnen noemen. He, dat je herderlijk omziet naar elkaar. En dan gaat het erbij helemaal niet om wie je bent, hoog of laag, rijk of arm, ziek of kiplekker. Maar dat het je in alles begonnen is om God. En dat al het andere dan wegvalt. Als hij echt de eerste is in je leven. Ja, dan kun je nog eens ergens mee aankomen. Bij elk ander. En dan heb je het daar nog eens over. Want waar je hart vol van is, dan kun je je kaken toch niet van op elkaar houden. Toch? Of je zingt samen een lied of je bidt samen. Ik denk dat er bij dat omzien naar elkaar, jong en oud hoor, dat er best nog een schepje bovenop kan, dat denk ik. En dan weet ik het best hoor, dat elkaar ontmoeten op een feestje, dat is veel makkelijker en dat gaat je veel makkelijker af dan ergens naartoe gaan waar zorgen zijn. Maar ook dan, net zo goed, die ander bemoedigen in God. Hoef je helemaal niet moeilijk over te doen hoor. Dat kan gewoon met een enkel woord. Misschien wel met een Bijbelwoord, een tekst. Ja, maar nee. In God. Dat moet je niet vergeten. Staat helemaal op het eind geschreven, maar dat moet je niet vergeten. In God. Wat schreef Paulus ook alweer? Verblijd u. Ha. Nee, in de Heere. Dat maakt het anders. Elkaar bemoedigen. Deze week op de jonge lidmatenkring, toen stonden we stil bij Silas. Silas en zijn verblijf samen met Paulus in de gevangenis. En dan komen ze door een aardbeving, op een wonderlijke manier komen ze weer vrij. En dan komt die gevangenbewaarder, die komt tot geloof, die wordt gedoopt. En de wonden van Paulus en Silas, die ze op de rug hebben opgelopen door stokslagen die ze hebben gekregen, die worden door die man verzorgd. Nou, en toen was de laatste vraag bij het gedeelte dat we besproken hebben: wat zou je nou door kunnen geven als kern van dit gedeelte aan een ander? Juist ook om die ander te bemoedigen. Ik denk dat je die roeping hebt, die taak hebt. Uitdelen maar van de rijkdom in God die je geschonken is, die je gelaten is. Lees het toch niet in de Bijbel om het maar weer gelezen te hebben en daarna boek dicht. Nee, die open Bijbel die maakt van jou en van u en van mij een open boek voor God en voor de mens. En als het anders is, dan hoor ik dat graag. Die woorden waarmee Jonathan David bemoedigt, die lezen we in vers 17. Wat dat voor woorden zijn? Nou, er zijn wel mensen die lezen daar gelijk een profetie in. Jonathan die profeteert. En zo bemoedigt hij hem in God. En profeteren, dat kan ik niet. Hij doet het werk van een profeet. Nou, ik denk het niet. Ik denk het niet. Je moet het ook weer niet mooier maken dan dat het is. Wat Jonathan hier doet, is eigenlijk gewoon zeggen, vertellen, in herinnering roepen de dingen die al eerder gezegd zijn. Hij grijpt als het ware ergens op terug. Hij valt ergens op terug. En dat is belangrijk. Joh, vergeet je dit of dat niet, dat gezegd is tegen je. Want als je dat vergeet, ja, dan kan ik me indenken dat je ontmoedigd raakt. Hè? Denk bijvoorbeeld aan de belofte die God je gedaan heeft in je doop. Hoe vaak heb je het daarover onderweg met elkaar, of om elkaar daarmee te bemoedigen? Het teken en het zegel van God gegeven, door God beloofd om me houvast fundament te geven onder mijn leven. Nou, wat God gezegd had over David, dat hij koning zou worden, dat herinnert Jonathan zich nog en dat onderstreept hij in zijn bemoediging. En tegelijkertijd kent hij ook zijn eigen plaats daarbij. Eigenlijk zegt Jonathan hier dat David moet wassen, moet groeien, koning zal worden. En hij, de zoon van de koning, moet naar de tweede plaats. Dat is niet makkelijk geweest, denk ik. Als je het zoontje van de koning bent, En je denkt misschien wel, ik zal later mijn pa opvolgen. En dan te moeten zeggen, te erkennen, ja, maar het koningschap, dat gaat niet automatisch over van vader op zoon, maar het gaat over op een ander, omdat dat door God zo is gezegd. En die ander is geen eens familie van je. Een ander koning over Israël en jij dus een stapje terug. Straks geen Jonathan op de troon, maar hij, David. Ik denk wel eens, is dat juist ook in het geloof niet wat je hele leven bepaalt? Niet ik op de troon, maar die ander. Ik denk, als we dat allemaal eens zouden beseffen, dan zou de wereld er heel anders uitzien, ben ik blij. Het is best een zegen en een voorrecht te noemen wanneer je leven zo wordt bepaald en wordt beheerst door wat God tegen je heeft gezegd. Jij heeft toegezegd, beloofd is beloofd. Kijk, zo was dat voor David. En Jonathan die sluit zich erbij aan, hij valt erop terug. Maar heeft God misschien ook voor jou, voor mij, voor u nog iets uitstaan? Hey, ik denk maar aan een woord van Jezus. Opdat ieder die in hem gelooft, leeft. Heerlijk om door zo'n woord in hoogte en in diepte je leven te laten bepalen. Hij koning en ik onder hem, onderdaan. En dat je je leven niet laat beheersen door de beurskoers of zo. Of door je stemming van vandaag de dag. Of hoe je je voelt. Er zijn mensen die chagrijnen de hele dag door, omdat ze niet de goede focus hebben in hun leven. Jij bent toch beter, hè? En u. En ik. Die vriendschap tussen Jonathan en David, die is daarom zo voorbeeldig, omdat het een herkennen van elkaar is in het zoeken van het koninkrijk. Ze zijn allebei uit op het goede voor Israël. Ondanks wat Saul ervan bakt. Wat dat betreft mag onze houding als kerk, als gemeente naar Israël toe ook gestempeld zijn door het leven vanuit de belofte dat God zijn koninkrijk doet komen. Jezus heeft ons dat belangrijke gebed geleerd. Midden in Israël is het uitgesproken. En Jezus zelf is daar de eerste steen van. Oké, weliswaar verworpen, maar toch geworden tot een fundamentele hoeksteen. En ook in die zin hebben we steeds weer te zeggen, hij moet groeien, ik moet minder worden. En dat dragen we verder. En dat dragen we uit. Het koningschap van David, dat is verwerkelijkt. Dat is werkelijkheid geworden. Maar de belofte van een eeuwig koningschap, die kennen we ook. Staat opgeschreven in 1 Koningen 9. Ik zal de troon van uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen, zegt de Heere God. Zoals ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb, zal het u niet ontbreken aan een man op de troon van Israël. Voor eeuwig. Kijk, en dan is het nog wel geen kerstfeest, maar in die woorden herken je eigenlijk ook wat de engel tegen Maria zei toen hij de komst van haar kind aankondigde. Hij zal groot zijn. Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Wat een wetenschap is dat. Wat een belofte. Wat een uitzicht. En wat een vooruitzicht. Als het ware trek je je daaraan op en bemoedig je elkaar daarmee. Daar kom je mee verder. Hoe je weg dan ook loopt. En daarom vind ik het zo treffend wat David en Jonathan dan ook doen. Ze sluiten een verbond voor het aangezicht van God. Dat hebben we al eerder gezien hoor, dat David en Jonathan een verbond sloten. Kom je tegen in 1 Samuel 18 bijvoorbeeld. Jonathan die sloot een verbond met David, staat daar. En in 1 Samuel 20. Je hebt je dienaar met jou in een verbond van de Heere gebracht. En in 1 Samuel 20. Ga in vrede. Mogen dat wat we beide in de naam van de Heere gezworen hebben tot in eeuwigheid gelden, namelijk mogen de Heere tussen mij en jou zijn. En tussen mijn nageslacht en jouw nageslacht. Allemaal van die verbindingen die gelegd worden, van die verbonden gesloten met God erbij. Dat is wat. Dan komt er dus geen vreemde, maar een vriend bij je. En niet een vreemde of vriend waarvan je denkt, wat moet die nou weer? Wat komt die doen? Nee, zo'n echte en hechte vriendschap waar Jezus het bijvoorbeeld heeft in die gelijkenis. Dat zo iemand zelfs midden in de nacht je van je bed kan komen lichten om een brood te vragen. Voor Gods aangezicht. Hij is de grote derde, nee de eerste, die erbij is als getuige. Zo leef je toch je leven? Voor Gods aangezicht. In al je doen en al je laten. Maar ben je dat ook bewust? En is het zijn aanzien waard? Dat hij ook ziet en doorziet en achter de schermen ziet wat ik doe. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, de God van Elia. De God van David en Jonathan. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Is er een beter leven denkbaar? Dan je verbonden weten met elk ander voor zijn aangezicht. Tezamen, afhankelijk van hem. In God elkaar versterkend en bemoedigend. Tot zijn eer doende zijn. Beetje triest, maar David en Jonathan die hebben hier afscheid genomen. Zo te zien voor het leven. Want je komt ze nergens meer tegen samen. Ja, wat hou je dan nog over? Als je je beste vriend uit het oog verliest. Nou, dat verbond, die verbinding voor Gods aangezicht. Dan is ja, ja, en dan is nee, nee. En daar kan ik het mee doen. Bemoedigd in God. Gesterkt in God. En sterk in God. En anders niet. Amen. We gaan samen zingen op toonhoogte 180. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt, bid. En u zal gegeven zijn. Op toonhoogte 180. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, u hebben we de lof toe mogen zingen met die Hebreeuwse woorden. Loof de Heere, omdat u die God bent die woord houdt en die het loven en geloven waard is. Daar mag uw volk Israël van getuigen, daar mogen wij van getuigen. We mogen er gezamenlijk van zingen met de woorden van het liedboek van Israël. En we mogen u ook danken dat we met uw woord verder kunnen. Elkaar ermee mogen bemoedigen. Voor uw aangezicht ons verbonden wetend aan elkaar. Heere God, laat ons elkaar zo ook mogen bemoedigen. Vertroosten. Vermanen. Onderwijzen. Helpen. En zo de handen ook naar elkaar uitsteken, zodat er geen hopeloosheid en hulpeloosheid getroffen wordt, te midden van allen die uw naam kennen en erkennen. We bidden u voor de Joden die de Messias, de Heer Jezus Christus, belijden. We mogen straks in de dienst der offeranden onze liefdegaven voor hen geven. Zegen dat werk dat er gebeurt onder hen. Vaak op moeilijke plaatsen, omdat de Heer Jezus Christus als ene naam onder de hemel gegeven niet onder uw volk wordt erkend. Ze wachten nog, ze zien nog uit, ze hopen nog het beste ervan. Dank u wel dat we mogen weten en laat het ons ook getuigen dat hij gekomen is. En geef dat de kennis aan hem, hoe langer hoe meer wordt, wereldwijd en ook onder uw volk Israël. En geef dat de kennis aan hem, de vriendschap aan hem, niet verslapt, ook niet onder ons land, onder ons volk. Heere God, geef dat we daarom ook elkaar opscherpen en elkaar meenemen bij de handvat, niet om handje te drukken, maar om elkaar te bemoedigen. We willen u danken voor wie u bent en blijft, de God van de belofte, die dat ook volbrengt en volvoert. En daarom mogen we hoop hebben, zoekend dat koninkrijk van u en die gerechtigheid die daarbij hoort. Heere God, we bidden u voor degenen die ziek zijn, mensen die behandelingen ondergaan. Geef dat ze hun werk mogen doen en dat die behandelingen die aangewend worden ook tot beterschap mogen leiden. Maar dat het ons alles ook brengt heel dicht bij u, in afhankelijkheid van u, ootmoedig en klein. We danken u dat meneer Drost weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis na een operatieve ingreep. We bidden u voor mevrouw Hommerson, die revalideert in Vrijthof. Geef, Heere God, dat we in ziekte en zorg niet op onszelf teruggeworpen worden, maar mogen vooruitgrijpen naar u. En in het besef leven dat u ons leven in uw hand houdt en dat u nooit loslaat wat u begonnen bent. Heere God, zorg zo voor een ieder die een moeilijke gang te gaan heeft, vol verdriet, in eenzaamheid, vol rouw. Geef, Heere God, dat we mogen merken dat u er bent en blijft naar uw eigen belofte. We bidden u voor Kees van Dijk, die bedankte voor de benoeming die op hem is uitgebracht als jeugdouderling. Geef, Heere God, hem daar rust op, maar geef ook dat we verder zoekend toch ook weer deze plaats mogen invullen, opdat ook die zorg voor de jeugd van onze gemeente er zal zijn en blijven. Dat we aandacht omzien naar hen en dat ze mogen merken dat u ook die God bent die voor jong en oud, voor groot en klein, dezelfde is die trouw houdt. Heere God, houd de wereld in uw hand. Zo vol van dreiging. Zo vol van vraagtekens. Zo vol van onrecht. Zo vol van vluchtelingen. Houd de wereld in uw hand. En allen die daar regeren, macht uitoefenen soms ook. We bidden u, o God, geef vrede. Ja, doe ons hopen op die vrede die alle verstand te boven gaat. En die ziet op de vredevorst, Jezus Christus alleen. Ontferm u zo over deze wereld die u zo lief hebt gehad. U gaf uw eigen enige geborene daarin over, opdat ieder die gelooft, ook looft en leeft en zal bemoedigen in hem elk ander die we op onze levensweg tegenkomen. Heere God wil ons horen, niet omdat we dat waard zijn of verdiend hebben, niet omdat wij dat erna gemaakt hebben, want wij zitten ook zo graag op die troon. Maar u moet groeien, wij minder worden. En daarom bidden we het uit genade, in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd is voor de Stichting Messias Belijdende Joden. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is bestemd voor het bouwfonds. De bussen aan de uitgang, de zendingsbussen, zijn bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. De heren zegenen u en dat wat u mag doorgeven van wat u zelf ook ontvangen hebt. Daarna willen we zingen van Psalm 40, de versen 5 en 8. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elke stond. Vijfde en achtste vers van Psalm 40. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. Draag die mee en draag die ook uit. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.